Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Het Heilig Huis van Hanze. De 10 geboden.
Bij mij aan tafel, veilig op 1,5 meter.
Ja.
Willy Sommers. Willy, ja, ben je gerust? Want als er iets is, moet je het zeggen.
Ik voel mij supergoed, supergerust. Dus, ik voel mij... Dat is ook een prachtige locatie trouwens.
Ja, dankjewel. Ja, ik woon hier heel graag. Ik heb ook een handgelke. Dus, maar nu samen met je pistolet gaat dat niet zo lekker zijn.
Nee, dat gaat niet smaken.
Gebod 1. Bovenal bemin 1 God.
Willy, je bent ooit heel even misdienaar geweest.
Ja. Goh, in mijn jeugd was ik zo... sociaal. Ik was in alle soorten van bewegingen. Ik was bij de KLJ, de Katholieke Landelijke Jeugd, waar Luna, mijn dochter, nu ook leidster geworden is.
Ah, tof.
Ja, ze is nu leidster. Ik speelde toneel. Ik was in een toneelgroep. Ik speelde bij de fanfare. Ik zong in een kinderkoor. Ik ging naar de muziekschool.
Maar was het dan zo misdienaar niet echt om het geloof, maar eerder omdat je dan van voor stond en dat de mensen naar jou keken?
Een kameraad van mij was misdienaar en die zei, je moet dat doen, dat is plezant.
Ah ja.
Heb ik af en toe een keer van de wijn drinken van de pastoor. Ja.
En ben je nu nog gelovig?
Ja. Ik ben nog altijd gelovig, maar niet echt een kerkganger. Zo, hè. Wanneer kom ik nog eens in een kerk? Ja, bij een begrafenis. Hè. Meestal is dat zo dat je dan ook nog oude vrienden terugziet. Maar tot mijn 14, 15 jaar moest ik eigenlijk van mijn ouders elke zondag naar de kerk.
En dat is dan gestopt?
Ja, want ik begon dan muziek te spelen. En
rockers gaan niet naar de kerk?
Nee. Dus ik kom uit de periode van de jaren 60. Hè.
Ja.
De Stones, de Beatles, de Kings, de groepen. Hè. Groepen van de jaren 60. En dat waren onze voorbeelden en onze idolen. En ja, we moesten dan ook een beetje stoer zijn natuurlijk.
Hè. Ja.
En dan, dan is dat zo een beetje afgezwakt. Ik heb dan op een bepaald moment aan mijn ouders gezegd, ik doe dat niet meer zo graag. Elke zondagmorgen om 10 uur naar de mis gaan.
En dan moest dat niet meer?
Nee, dan
dat
moest
is
niet
fijn,
meer.
Hè?
Ja, ja.
Zeg, maar je zegt dat je nog wel gelovig bent.
Ja.
Hoe komt dat tot uiting?
Wel, ik heb dat eigenlijk nog nooit verteld. Dit is echt waarom vertel ik dat nu? Omdat wij hier samen gezellig aan tafel zitten.
Ja.
Hè? En dan zijn er bepaalde dingen die loskomen. Elke avond, voor ik ga slapen, ik leg mij in bed en ik begin te bidden. Een paar onze vaders, een paar wisse groeten, tot ik eigenlijk in slaap val. Dat kan eigenlijk soms wel een kwartier duren, of misschien soms wel een half uur. En dat is een moment van bezinning voor mezelf, omdat ik dan toch dankbaar ben voor alles wat ik heb en wat ik heb meegemaakt. Want ik heb een paar keer een hartoperatie gehad, al 2 keer.
Zeker, nog niet zo lang geleden. En dan 4 jaar geleden nog?
4 jaar geleden, in 2016, een cryoablatie. Dat zijn hartritmestoornissen. Hè. Dat was heel vreemd. Ik heb dat gevoeld in de wagen, terwijl ik aan het rijden was, dat je precies in zwijm zou vallen. En
voel je dan je hart ook echt anders kloppen?
Nee,
of dat
nee,
is het
nee,
niet?
Nee, je voelt je ineens helemaal zwak. En we kwamen van de wintersport van Oostenrijk. En ik was op de autostrade in Duitsland. En ineens had ik het gevoel dat ik geen controle meer had over de auto. Dat ik de afstand meer kon inmeten tussen de wagens voor mij en achter mij. En dat was heel vreemd. En ik dacht van, ik moet een suikerwafel eten.
Ja?
Of een cola gaan drinken in een reststop. Ik heb dat ook gedaan. En dan vertrok ik weer. Dat ging niet over. En dan zei Cindy, van, dat kan niet zijn. Je moet eens naar de dokter gaan. Standaardaags waren wij thuis. Ik heb de huisdokter doen komen. Heeft bloed genomen. En alles was oké. Okay. Dus geen suiker, geen cholesterol. Super gezond. En toen zei hij, je zou toch eens beter naar de cardioloog gaan, want ik zie niks in het bloed. Ik ben daar bij Brugada beland, bij professor Brugada. En die heeft dat direct gemerkt. Van kijk, ik zat op de fiets, zo'n fietsproef. En die zei van, kijk Willy, ik zie daar bovenaan in de linkerbovenkamer, ik zie stoornissen. We moeten daar iets aan doen.
Was dat voor jou een reality check? Is dat ook de reden dat je bent beginnen bidden?
Ja, omdat ik was nog nooit in een ziekenhuis geweest als patiënt. Hè? Dus ik was altijd super gezond, ik sport veel, ik voelde me altijd goed. En ineens kom je tot de vaststelling dat de motor van je lichaam begint te sputteren. En dan voel je toch bepaalde dingen in je hoofd van, kijk, het had ook misschien kunnen slecht aflopen. Hè? Ja. En dan stort je toch meer en meer op dat geloof wat ik vroeger ook had. Ja. Wat ik een beetje kwijtgeraakt was, eigenlijk. Ja.
Wat mooi dat je dit vertelt, Willy. Hm? Dus eigenlijk val jij nu al biddend in slaap.
Ja, absoluut. Elke avond. En dat ongeveer al 4 jaar. Ja.
Dat is mooi. En je bent er nog altijd?
Ik ben er nog altijd en springlevend.
Dus het helpt.
Gebod 2. Zweer niet ijdel, vloek nog spot.
Ben jij een vloeker, Willy?
Nee, ik ben geen vloeker. Nee. Ik maak mij soms wel eens boos over het feit dat er af en toe wel eens een minder goed resultaat binnenkomt van de kinderen. Van de kinderen.
Ben je daar gevoelig aan?
Ja, want ik ben ook. Ik krijg ook die smart school natuurlijk. Hè.
Dat is, ja, maar hè. Dat heb ik ook. Dat is eigenlijk een beetje oneerlijk, vind ik zelfs.
Waarom?
Ja, in onze tijd, wij konden dat nog uitstellen, die slechte punten. Wij konden zelfs nog een beetje
Rapporten verbeteren. Dat heb ik ook nog gedaan.
En nu krijg je die smart school binnen nog voor zij het resultaat zelf kennen.
Ja, absoluut. Dus voor zij van school komen, krijgen wij die resultaten binnen op ons iPhone. En dan
staan jij al klaar in de deur?
Ja, sta ik al klaar. En hoe komt dat? En hoe zo nu mogelijk? En je hebt zoveel tijd om te studeren en je hebt dat niet goed gedaan. En dat is eigenlijk een beetje mijn inbreng in de opvoeding van de kinderen. Daar blijft het bij.
Serieus?
Ja, dus de controle van de taken. Ja.
Ze onder hun voeten geven als het niet goed is.
Ja, dat, absoluut. Ja.
En de rest doet Cindy?
Alle huistaken worden gedaan door Cindy. Ik heb eigenlijk zo'n beetje de luxe gehad in mijn leven. Ik heb tot mijn 34 jaar thuis gewoond bij mijn ouders, hè, ja. Hotel Mama.
Ja.
En dan wordt alles geregeld voor u. Hè. Op tijd en stond eten, wassen, strijken, werd allemaal door mama gedaan. En dan ben ik gaan samenwonen met mijn vroegere vriendin. En die kon ook goed koken en die kon ook alles. Ja, ik moest eigenlijk niks in het huishouden doen.
Daarom dat jij nooit moet vloeken of zo, omdat jij gewoon niks hebt om over te klagen.
Voilà, dat is zo. Ja, inderdaad. Ja, ja.
Ja. Ben jij iemand die makkelijk ruzie maakt? Slaag jij wel eens met de deuren?
Nee. Ik heb met niemand geen problemen.
Die jou irriteert of in het verkeer?
Nee. De enige discussie die wij soms hebben, Cindy en ik zelf, dat gaat dan over de kinderen. Hè.
Ah ja.
Ik kan mij niet voorstellen, bijvoorbeeld mijn ouders, ik heb die nooit zien ruzie maken en ik wil dat ook een beetje overbrengen naar mijn gezin.
Ja?
Een zeer serene toestand creëren thuis. En als er dan een discussie is, dan gaat het over de kinderen.
Ja.
Dan zegt Cindy ook, je moet het niet aan papa vragen, hè, want die gaat weer al toegeven. Hè. En dan moeten we aan één zeel trekken, zegt ze, want anders gaat het niet, de opvoeding. En ze heeft super gelijk natuurlijk.
Ja. Ja. Wat als er wel eens iets tegenslaagt?
Als er iets tegenslaagt...
Want dat is leven, hè?
Ja, dan zit ik daar toch wel mee. Ik krop dat op. Ik ben iemand die nog gemakkelijk iets opkropt. Zo.
En als je dan vraagt, wat is er, dan zeg je niks.
Ik zeg, dat zal wel overgaan. Hè. En dan zonder ik mij af. Ik heb mijn kantoor, dat is op een tiental meter van mijn woning. Hè. In mijn tuin staat mijn kantoor daar. Staan mijn gitaren, mijn piano, al mijn platen liggen daar. En dan ga ik naar mijn kantoor en zit ik zo een beetje wat muziek te spelen en dan gaat dat weer over. Maar Cindy zegt vaak, je zou dat beter zeggen.
Ja, tuurlijk.
Want opkroppen, maar ik kan soms wel iets opkroppen en dan komt het tot een hoogtepunt en dat is een vulkaan die uitbarst.
Serieus? Ja. Ja? Is dat dan met de deuren slagen toch en met bestek gooien en
nee,
zo?
Nee, dat alleen, niet. Bestek, zo ver gaat het nu niet. Maar bijvoorbeeld, waar ik mij kan boos over maken, als er technisch iets niet goed is,
ja?
Tijdens een optreden, ja? Bijvoorbeeld. Hè, als mijn technieker iets doet wat mij niet echt aanstaat, dan kan ik wel eens uit de krammen vliegen en zeggen van zo, dat kan niet, dat moet goed zijn. Maar dan is dat dan 5 minuten daarna weer over. Hè? Ja, ik kan snel vergeten.
Ja.
Gebod 3. Heilig steeds de dag des Heren.
Dan denk ik aan rusten, aan niks doen.
Dat is voor mij eigenlijk in deze periode een beetje... Ja, alle optredens zijn gecanceld of verplaatst naar volgend jaar. En ik hoor vaak van zo'n... Ja, maar nu kunt u toch rusten?
Want ja,
en genieten. Na mijn operatie op 31 januari... heb ik toch een kleine rustperiode moeten inlassen van een week. maar nu is voor mij is dat dubbel. Hè? Dus het feit dat ik nu niet kan gaan optreden, hè, maakt mij ook onrustig. Want ik heb eigenlijk in heel mijn carrière nooit een optreden afgezegd. Ik heb een keer met koorts op het podium gestaan, ik heb een keer met griep op het podium gestaan, maar ik heb nooit of nooit in mijn carrière iemand moeten opbellen om te zeggen, ik kan niet komen optreden. Ik ben zo niet. Ik heb altijd gedacht van, ik laat de mensen niet in de steek, ik laat de organisatie niet in de steek. Die hebben daar maanden aan gewerkt om dat optreden te organiseren. En ja, en nu is dat eigenlijk in een periode van rust.
Ja, en hoe uit die rust zich? In verveling dan? Of zo?
Verveling, ja. Het begin van de quarantaine was voor mij verschrikkelijk. Dat eerste weekend dat ik niet moest gaan optreden door de quarantaine, dan dacht ik bij mezelf, het is nu vrijdagavond, zaterdagavond, zondagavond, nu zit ik hier thuis in mijn zetel naar een film te kijken. Hè, in plaats dat ik ergens in Vlaanderen op een podium zou staan. Voor mij was dat zeer, zeer, zeer zwaar.
Werkte dat ook op jouw gemoed?
Ja, toch wel. Soms, als ik 's morgens opstond, vooral die eerste weken, dacht ik zo van, wat moet ik nu vandaag doen? Ik heb vandaag al gepland om eens op mijn gitaar te spelen of een keer aan de piano te zitten. Ik ga het gras eens afrijden. Ik ga het terras eens poetsen met mijn vrouw samen. En ik moet ook elke dag gaan wandelen, hè, om mijn revalidatie, want dat was in het ziekenhuis ook stilgevallen toen. Het centrum sloot. En dan probeer ik elke dag mijn wandeling te maken tegen mijn zin, want ik doe dat niet graag. De enige die dat leuk vond, was mijn hond. Hè,
okay.
Want elke dag 10.000 stappen, dat is toch niet min. Ik ben iemand die graag in beweging is, die graag mensen ontmoet, die graag optreedt. Ook kan genieten van applaus. Hè. Ja, elke artiest geniet van applaus. Dat valt allemaal ineens weg. En dan voel ik mij zo een beetje verloren. Zo. En soms heeft Cindy gezegd, kom aan, een beetje moed erin houden, hè, want straks word je nog depressief. Hè.
Ja.
Want ik weet nog heel goed dat na mijn operatie, 31 januari, zei de dokter, je zal waarschijnlijk eens naar de psycholoog moeten gaan. En ik dacht, oei, waarom? Ik voel mij nog goed. Waarom? Ja, toch gaat u dat aantrekken, die operatie en die angst dat het nog eens zou gebeuren. Hè? Je moet daar leren mee leven. En daar word je bijgestaan door een psycholoog die je raad geeft.
En heb je hem gelijk moeten geven? Heb je nu meer angst?
Die afspraak is niet doorgegaan door de quarantaine.
Ja.
Hè? Maar ik heb daar zelf een beetje aan gewerkt en aan gebouwd om mij toch goed te voelen. En mijn vrouw ook, Cindy ook, die heeft mij daarin gesteund om te zeggen, kom aan, laat u niet gaan, hè, want wij zijn er ook. Hè, uw gezin is hier, wij gaan u steunen en probeer nummers te schrijven. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook niet in de moed om nummers te schrijven. Ik voel mij daar niet goed voor momenteel. Zo. Dus het is een heel vreemd gevoel.
Ja, dus die quarantaineperiode heeft jou eigenlijk mentaal wel een klap gegeven.
Ja, toch wel. Ja.
Ben je van plan om alsnog naar de psychiater en naar de psycholoog te gaan?
Wel, die afspraak die was uitgesteld. En als de kans zich voordoet om dat te doen, ga ik dat zeker doen.
Ja.
Want ze kan mij misschien op bepaalde momenten nog wat raad geven daarin. Hè? Absoluut. Ja.
Absoluut, ja, absoluut. Ja, het is een soort van mentale hygiëne. Doe maar, Willem. Doe maar.
Gebod 4. Vader, moeder, zult gij eren.
Willy, je liet daar net al eventjes vallen dat je een hele zachte papa bent, behalve als het op schoolresultaten aankomt.
Ja, ja.
Maar dat eigenlijk Cindy gewoon de touwtjes in handen neemt van jouw twee jongste kinderen.
Inderdaad, is zo. Ja, alles wat thuis moet geregeld worden, gaat door de handen van Cindy.
Ja.
Het is zo dat ik in drukke periodes van optredens, dat wij soms moeten corresponderen met briefjes.
Ah, ja.
Dat wij boodschappen schrijven op een briefje, omdat we elkaar bijna niet zien. Hè? Maar alles wordt in goede banen geleid door Cindy.
Ja. Dat is tof, hè?
Dat is leuk,
hè?
Absoluut. Ja. Ja.
Jij bent ook opa.
Ja.
Is het opa of is het bompa?
Papi.
Of is het papi?
Ja. Ik zei tegen Annemie, tegen mijn oudste dochter, alsjeblieft, zeg niet opa tegen mij, dan word ik me ineens zo oud.
En papi valt mee.
Papi valt mee, ja.
Want Fientje?
Fientje, ja.
En hoe oud is zij?
8 jaar.
Ja. En hoe voelt dat om opa te zijn, papi te zijn?
Ik hoorde vroeger altijd van andere mensen, als je een kleinkind hebt, dat je dat zo graag kunt knuffelen, soms nog liever dan je eigen kinderen.
Ja. Hè? En klopt dat?
Als ze langskomt, dat is iedere keer een feest. Hè. Zij is ook jarig op 3 mei, net de dag voor Luca, hè, voor mijn zoon. En we zaten natuurlijk in die quarantaine, dus geen feestje. En dan hebben wij gewoon een cadeautje opgestuurd naar Gerasbergen, waar ze wonen. En het zit er niks anders op. Hè.
Kijk je uit naar het moment dat je haar terug kan zien en knuffelen?
Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Maar de laatste reunie, zeg maar, van heel de familie samen was tijdens de Krookjesvakantie in Oostenrijk. Ja. Ze mag samen gaan skiën.
Iedereen?
Iedereen.
Want, Annemie is 38.
Ja.
Je hebt echt elke generatie, hè?
Ja.
Van kinderen.
Ja, ja.
14, 18
Luna
en
wordt
18,
38. Ja. En Fien is dan 8. En ja, dat was heel de familie samen zo. En Fientje heeft dan ook skilessen genomen.
Ja.
En dan ben ik zo fier als een gieter als ik haar bezig zie. ja, dat gevoel. Als we dan ook s'avonds in ons hotel allemaal samen aan tafel zaten, zo, dan dacht ik zo van, ja, allee, de familie is compleet. Hè.
Ja.
Dat deed me zo deugd. Hè. En dan, dat ontroert mij ook.
Het is niet vanzelfsprekend geweest. Zeker niet met Annemie, die heb je lange tijd niet gezien of geen contact.
Tot haar 18 jaar, ja. Ja, dat is een heel vreemde periode geweest. Er was eigenlijk een soort van scheiding met Annemie, haar mama, voor de geboorte. Dus lang voor haar geboorte, een paar maanden daarvoor. En dan, ik heb de geboorte meegemaakt van Annemie. En dan, op een bepaald moment, een zeven, achttal jaar later, had ik een optreden in, ik zal het nooit vergeten, dat was in een provinciaal domein, in de buurt van Gerardsbergen. En ik trad erop in open lucht, er waren allemaal kindjes die kwamen meezingen met mij.
Ja.
En ineens komt er zo'n klein meisje van zeven, acht jaar naar mij toegelopen en zegt ze, "Naar schijn ben jij mijn papa."
Oh.
Ja, en ik dacht, oei, is dat nu Annemie, hè? En ineens was ze weer verdwenen met haar speelkamp, met haar kameraadjes. Met lerares waren ze weg. En dan heb ik toch zo gedacht, ik moet dat kind toch proberen zo snel mogelijk terug te zien.
Ja.
Maar dan, daarna is dat weer een beetje verwaterd. En dan door het feit dat de zwangerschap van Cindy, de geboorte van Luna, dan is er in de pers natuurlijk een storm losgebarsten.
Oh, my.
En uiteindelijk, achteraf gezien, was het een storm in een glas water.
Ja.
En alles is dan goed gekomen.
Ja. Heb je spijt dat je die 18 jaar hebt gemist van haar?
Ik heb altijd gedacht van, bepaalde dag gaat hij aan mijn deur staan.
Ja.
Daar heb ik heel die tijd mee geleefd, al die jaren. Dat is er nooit van gekomen. Hè? Want de mama van Annemie zorgde voor de opvoeding. Ik zorgde voor de financiële kant dan. En, maar ik heb altijd gedacht van, een van deze dagen staat hij aan mijn deur. En natuurlijk ging de deur wijd openstaan. Maar iemand moet die stap zetten. En dat is er nog niet van gekomen eigenlijk.
Nee.
Ja.
Als je dan zo in Oostenrijk zit met je hele gezin, en je ziet dan dat beeld van die tafel met al die kinderen en die kleinkinderen, had je dat ooit 20 jaar geleden durven denken?
Nee, absoluut niet. Nee, want dat is zo'n fijn moment dat alles goed komt in het leven. Zo. Want er zijn soms wat strubbelingen of situaties die niet goed passen in je leven. En dan ineens komt het allemaal goed. En dan heb je een fantastisch gevoel. Hè.
Ja. Je wordt er zelfs nu een beetje emotioneel van.
Ja, absoluut. Ja. Als ik daarover praat, krijg ik ook al tranen in mijn ogen. Dat is zo fijn voor mij en voor mijn gezin, want natuurlijk was Cindy ook op de hoogte van de situatie, dat was een feit. Zo fijn. En mijn mama heeft ook vaak gezegd, vroeger zou je geen contact opnemen met Annemie. En dan heb ik altijd geantwoord van, ja, maar zij zal wel contact opnemen. Hè. Ik stelde dat altijd maar uit zo. Hè. En uiteindelijk, ja, toen met de geboorte van Luna, heb ik dus de eerste keer Annemie gezien. We hadden een afspraak gemaakt op de Grote Markt van Brussel, hè, omdat wij dat allemaal nog een beetje privé wilden houden. En ik zat op een terras, dat was in de lente, in april was het, en ik zag haar afkomen en ze ging meteen de zaak binnen om mij op te zoeken. Maar ik zat op het terras en ik riep op haar, Annemie, ik zit hier, hè. En ze bestelde een cola met een paar ijsblokjes en dat glas ging zo.
Die
was zo zenuwachtig. Ik zeg ze, rustig. Ze zijn we samen gaan eten en dan vroeg ze aan mij, wat mag ik nu zeggen tegen u?
Ja.
Mag ik u papa zeggen of Willy? Ja, dat was heel vreemd. Ik zei, ja, maar zeg maar papa, hè. Ja, dat was een heel rare situatie. Ik had ook een cadeautje mee voor haar.
Oh.
Ja, en van dan was het papa, hè. Ja.
Oh, Willy. Dat is prachtig.
Ja.
Dat is supermooi. En ik kan jou niet vastpakken. Want mag niet.
Jammer.
Maar je hebt tranen van
van geluk.
Van geluk.
Ja.
Gebod 5. Dood niet. Geef geen ergernis.
Dood niet, geef geen ergernis. Heb je ooit al eens iets of iemand gedood?
Nee. Ik zou nog geen vlieg kwaad kunnen doen.
Nee?
Nee, absoluut niet. Nee. Ik heb zelfs nooit een kip gedood, of ik zeg zomaar iets. Ik ben een enorme dierenvriend. Ik heb thuis een wat weide rond mijn huis.
Ja?
Ik woon eigenlijk in de de oude boerderij van mijn grootvader.
Ik ben daar
geboren en getogen. En ik heb daar eigenlijk heel mijn jeugd voor gebracht. Tussen de paarden en koeien en varkens en noem maar op.
En heb je dan nooit dieren zien afmaken?
Ja, vooral. Er werd elk jaar een varken geslacht.
Eentje?
Eén varken.
Oké.
Okay. Ja.
En valt dan, mee.
En kippen ook.
Ja.
En wat ik nu... Ik heb zelf thuis nog drie mooie ponies in mijn weide lopen.
Ja.
Drie geitjes en twee schapen. En vorige week... Tot mijn grote vreugde in deze droevige coronatijden is daar een geboorte geweest van een klein lammetje. Helemaal onverwachts, 's nachts is dat lammetje geboren.
Oeh, jij wist niet dat het... Dat...
Dat schaap was redelijk dik, maar ik dacht dat dat van het eten was. En ineens, 's morgens, ik ga elke morgen, dat is mijn eerste werk wat ik doe, ik klaar in de badkamer, ik neem mijn bad, ik ga naar buiten, winter en zomer de dieren water gaan geven. En ineens stond er daar zo'n klein zwart schaap, een klein lammetje naast mij. Ik zeg, oei, wat is dat? Dus dat is ineens het bewijs dat de natuur zijn gang gaat.
Hè? En ook dat lammetje gaat niet belanden met een paar groentjes gegrild in de oven?
Nee, absoluut. Nee. Ik eet nooit trouwens lamsvlees, nooit.
Nee?
Nee. Dus dat is de natuur die zijn gang gaat. En je moet er niet bij zijn. Hè? Dat is anders dan bij mensen. Hè?
Ja. Hè?
Dus de natuur is daar. En dat lammetje stond daar ineens als meisje morgens vroeg. Geweldig.
Oké, het is mooi om te horen dat het lammetje mag blijven leven.
Gebod 6. Doe nooit wat onkuisheid is.
Doe nooit wat onkuisheid is.
Ja.
De meesten beginnen dan al een beetje te trillen hier aan tafel. Jij,
ik krijg het warm.
Ja.
Ik heb een beetje mijn pul uitgedaan.
Maar je bent nu 22 jaar samen met Cindy.
Ja.
Dat is best een lange tijd. Hè?
Dat is de langste relatie in mijn leven, sowieso.
Ja. En ja. Wat is het geheim? Waarom deze relatie wel zo lang en de andere niet?
Ten eerste omdat wij verantwoordelijkheid hebben van onze kinderen, sowieso. Hè? Zeer belangrijk.
Houdt dat een koppel samen?
Ja, toch wel, ja. En langs de andere kant is het zo dat wij elkaar ook een zekere vrijheid gunnen. Als Cindy iets wil doen met vriendinnen, afspreken, dan voor mij is dat allemaal oké. Ik laat haar vrij, ze heeft ook haar eigen job.
Mm-hmm.
Cindy werkt in een bed and breakfast bij ons in de buurt, waar zij zo wat verantwoordelijk is voor de zaak. En veel praten met elkaar ook. Als er een probleempje is, gooi het op tafel.
Maar daar zit jij moeilijk in.
Daar ben ik moeilijk in, maar daar stimuleren zij mij in om daarmee naar voren te komen.
Veel vrijheid geven, jij bent ook vaak op stap.
Ja.
Kom jij dan wel eens in de verleiding om foute dingen te doen, een scheve schaats te rijden?
Vroeger was dat natuurlijk meer. Hè. Ik was jong en ik was een tieneridool. En mijn vader, dat was eigenlijk mijn vaste begeleider. Dat was mijn vaste compagnon.
Ja.
Toen ik 16 was, speelde ik in die coverband.
Ja.
En dan was papa mijn chauffeur natuurlijk. En toen ik 18 was ik soms in de week al eens alleen op stap voor interviews. Maar de optredens was mijn vader altijd bij mij. Dat was mijn vaste chauffeur.
En hield hij jou dan ook tegen? Zo?
Wel, het is te zeggen, als je zo een soort verleiding komt van... Dan is het zo van, ja, mijn papa is erbij, dat gaat niet. Hè?
Ah ja, als iemand jou mee naar huis vroeg. Gebeurde dat dan echt zo?
Dat gebeurde uiteraard, ja. Ik was ik lag vrij goed in de markt. En dan wist je dat niet kon, omdat mijn vader erbij was. Hè. Ik kreeg dikwijls zo van die voorstellen, blijf maar logeren bij ons thuis. Hè.
Ja.
Anders moet je nog zo ver rijden naar Brussel en toestanden. Maar nee, dat ging niet, want papa was daar. Dankjewel, papa, dat hij mij daar beschermd heeft al die jaren. Ja.
Je bent ook bekend, is dat een soort van... Ik weet dat bekendheid erotiseert langs de andere kant. Als jij iets zou fout doen, iedereen zou het weten.
Sowieso, hè. Ik kan niet ergens op straat lopen zonder herkend te worden. Hè. Want soms af en toe... Sporadisch ga ik eens mee shoppen met mijn vrouw in een shoppingcenter. En dan ben ik graag incognito. Op dat moment is privé voor mij. Ik word dan ook niet zo graag aangesproken. En dan loop ik in een shoppingcenter rond met mijn zonnebril. En dan zegt Cindy, maar fijn, de zon schijnt niet. Waarom heb je je zonnebril? Ja, maar ik wil een beetje incognito zijn. Ja, maar zegt ze, dat gaat niet, want ze herkennen u toch. Hè? Dus sowieso waar ik kom, is dat nu in België of in het buitenland op vakantie. Ik word overal herkend.
Ja,
zo simpel is dat.
Dus dan wordt het moeilijk om vreemd te gaan.
Ja, en dat is ook niet aan de orde natuurlijk, hè? Maar dat is nu zo. Al jaren zo geweest dat ik Toch wel. En tegenwoordig ook nog. Hè? Want ik krijg via Facebook en Instagram veel vraag om filmpjes op te nemen voor verjaardagen bijvoorbeeld.
Ja, tuurlijk.
Of nu voor de zorgcentra heb ik ook veel filmpjes gemaakt. Ja. En mensen moeten geven in deze tijden. En dan krijg ik soms echt nog liefdesberichtjes binnen.
Maar expliciet zo van...
Ik zie je wel zitten. Je ziet er goed uit. Ik zie dat wel zitten om eens een afspraak met je te maken.
En zijn het dan vrouwen, sorry dat ik het zeg, van uw leeftijd? Van mijn leeftijd of van uw dochters?
Er zijn er erbij van rond de 20 jaar ook.
Echt?
Ja. En dan die vragen dan een filmpje voor een vriendin. Ja. Ik zeg zomaar iets voor een verjaardagsfeestje. En dan... Liz zien die ook wel die berichtjes, want zij moet het filmpje maken.
Ah, ja.
Ik ben daar zeer open in.
En gaan ze er dan ook verder in dan gewoon te vragen van... Hoe weet je dan dat ze aan het flirten zijn?
Bepaalde zinnen die duidelijk maken van... Kijk, als je wil, kan ik u wel een keer zien om voor een afspraakje te maken. Ergens in een restaurantje.
Echt?
Ja, toch wel. Ja.
En ook naaktfoto's?
Nee, dan niet.
Nee, dat zou ook kunnen.
Nee, dan niet. Zover gaat het niet.
Oké, maar dus Cindy is wel op de hoogte?
Ja, absoluut. Ja,
Oké, dus met die onkuisheid zit het eigenlijk nog heel goed.
Zit goed.
En ik onthoud toch elkaar een beetje vrijheid geven in een relatie.
Zeer belangrijk, ja.
Oké.
Gebod 7. Vlucht het stelen en bedriegen.
Heb jij ooit al eens iets gestolen?
Ja, als kind heb ik een snoep gestolen. Ja, want ik was zo de man die de boodschappen deed thuis. Mijn zus is 15 maanden ouder dan ik.
Ja?
Mijn zus Vivian, heet zij. Maar de boodschappen, dat was iets voor mij. Mijn mama die had zo geweldig vertrouwen in mij. Ik kon ook altijd goed met het geld omgaan. Hè? Goed tellen en zo. En ik was wel het jongste kind, maar de boodschappen was voor mij. En ik herinner mij toch dat ik af en toe wel een keer een snoepje gestolen heb in de winkel.
Maar zo, en ook wel iets gekocht.
Ja, dat wel.
Dan houdt het dat een beetje in evenwicht.
Dus de boodschappen deed ik voor mama en papa. Hè, maar ja, als ze dan zo'n snoepje zo naar mij zag te kijken, heb ik dat wel een keer meegegraaid.
Willy, als dat snoepje uw naam zegt, dan is dat eigenlijk voor jou bestemd.
Ja.
Zeg, en bedriegen, heb jij ooit iemand bedrogen of ben jij ooit bedrogen?
Ik ben ooit bedrogen geweest, ja. In mijn relatie met mijn vriendin, waar ik 7 jaar mee samen was, die een fotomodel was, mannequin was, die ik ook volledig vrij liet in onze relatie. Hè. Je ziet dat je toch bepaalde momenten moet oppassen in dat vrijlaten.
Ja.
Hè, en ze moest veel naar het buitenland voor fotoshoots en voor modeshows en toestanden. En op bepaald moment heb ik haar betrapt. Ik belde haar op in haar hotel, in haar kamer. En in plaats dat zij opnam, nam er een andere man op.
Echt zo betrapt?
Ja, dat was heel straf. En dan heb ik gezegd van, kijk, wat gebeurt er? Ja, sorry, je moet niet denken wat er hier gebeurt. Het is maar gewoon een vriend. Maar ja, als je dan 's morgens om 7 uur naast elkaar wakker wordt,
ja,
dan weet je het wel.
Dat is wel heel gek, ja.
En dan heb ik gezegd, kijk, ze was met de wagen naar Italië gegaan voor die show. En dan heb ik gezegd, voilà, kijk, je hebt 12 uur tijd om thuis te komen. Ik zeg, de koffers staan aan de deur.
Ja, dus is wel, als dat gebeurt, is het voor u wel voorbij?
Ja, voor mij is dan gedaan. Ja, absoluut.
Heftig.
Daar ben ik categoriek in. Ja.
En heb je daarna nog wel liefdes kunnen vertrouwen?
Daarna ben ik toch een tijdje alleen gebleven. En ik was er ook aan toe. Want als je zoiets meemaakt, dat zit wel diep.
Ja.
En dan heb ik gezegd, van ik wil even alleen zijn. Zo van gewoon op mijn pootjes vallen weer. En alles bekijken op afstand. En er komt wel nog wel iemand in mijn leven.
En kijk.
Ja.
Cindy, ja. Nu al 22 jaar.
22 jaar, ja.
Heeft er ooit eens iemand iets van jou gestolen?
Niet dat ik weet, nee.
Financieel opgelicht?
Ja, dat heb ik ook eens meegemaakt.
Maar Willy, wat heb je allemaal
meegemaakt? Ja, ik heb het in mijn leven
al
wel meegemaakt. En, trouwens, ik heb ooit eens geld geleend aan een goede vriendin van mij.
Ja.
Een koppel eigenlijk, man en vrouw. En het was trouwens mijn advocaat. Dus dat is eigenlijk iemand die je echt moet vertrouwen.
Dus hè? En een vriendin en je advocaat.
Ja. En uiteindelijk heb ik een vrij grote som geld geleend, omdat die mensen in financiële problemen zaten. En ik heb dat geld nooit teruggezien. En die mensen waren plots met de Noorderzon verdwenen. Ik weet zelfs niet waar die nu wonen. Zijn die nog in Europa of niet, of in België, ik weet het niet. Maar dat geld heb ik nooit meer teruggezien.
En was dat veel geld?
Dat ging toen toch over, in Belgisch geld, 300.000 Belgische frank.
Wow.
Ja,
Ja.
Maar ik wou die mensen echt helpen, omdat ik die mensen ook vertrouwde en die waren in financiële nood.
Ja, maar ja, dacht, geef je dat dan gewoon weg, dat geld? Of?
Ja, maar dat stond wel op papier. Hè. Ze hebben een document gemaakt en voor mij was het dan ook oké, met handtekening op en zo. Maar uiteindelijk, ja, en dat document ligt nog altijd in mijn schuif. Ik bewaar dat, ik zal dat moeten inkaderen.
En jij weet niet waar die mensen wonen?
Nee, die zijn, ja, voor mij zijn die spoorloos.
En je kan die ook niet opsporen?
Nee.
Of mensen, vrienden van vrienden van vrienden?
Nee, ik zoek er ook niet meer achter. Voor mij is dat gedaan, vergeten.
Oké, okay, ja, misschien luisteren ze wel.
Ja, wie weet.
Bij deze, jullie kunnen het nog altijd terugbrengen.
Gebod 8. Vlucht ook de achterklap en het liegen.
Achterklap, dat is iets waar je als bekend persoon wel eens mee in contact komt.
Ja, ik vind tegenwoordig dat iedereen zomaar zijn mening kan gooien op social media en noem maar op. En
ja, en anoniem ook vaak.
Anoniem en kwetsend vooral. Hè. Ik ben iemand die altijd rekening houdt met positieve kritiek. Als er kritiek is die gegrond is, hou ik er ook rekening mee. Maar er zijn heel veel dingen die gefantaseerd zijn, die helemaal niet kloppen met de realiteit.
Wat is het grote verschil? Want je zit nu 50 jaar in het vak, of ja, zelfs langer. Met dan mensen die jou niet fijn vonden vroeger en nu?
Mm-hmm. Vroeger, mensen die het niet voor mij hadden, die zouden nooit naar een optreden van mij komen kijken. Hè. Zo simpel is dat. Hè. Die gaan geen inkomgeld betalen om mij te zien optreden. Maar nu tegenwoordig kan iedereen zomaar zijn ongezouten mening gooien op Facebook, Instagram, noem maar op. En dat stoort mij vaak.
Ja.
Hè? Omdat de mensen u soms ook niet echt goed kennen. En als je dan ziet van wie het komt, als ik dan die namen zie soms, als het dan wel bekend is wie het schrijft, dan, ja, ik heb die mensen nog nooit in mijn leven ontmoet, ja, dan vraag ik mij af, waarom heeft hij dan een mening over mij? Hè?
Wanneer was de laatste keer dat jij slechte commentaar las?
Wel, dat was na mijn hartoperatie op 31 januari. Kreeg ik heel veel steunberichten binnen. Ik lag dan op,
ja, want
intensief,
dat stond ook in de krant natuurlijk.
Ja, de krant
en online
reageerde daar natuurlijk op. Hè. Ik had dan dat weekend 3 optredens moeten annuleren. En dan heeft mijn manager dat ze doorgestuurd naar de krant. Van, kijk, Willy is geopereerd. Hij moet al zijn optredens cancelen voor het weekend. En dan was ik op intensieve zorgen. Ik lag daar dan. En dan komen al die berichten binnen van veel steunberichten, enorm veel. Maar er ook bepaalde kritieken van zo van iemand die schreef van, allee, kom, waarom staat er nu in de krant? Hij zoekt weer aandacht. Ja, dan dacht ik bij mezelf, man, toch, ik lig hier met 10 darmen in mijn lichaam, hè, aan een machine die mijn hart controleert. En jij hebt zo'n uitspraak over mij. Dat vind ik verschrikkelijk. Ik trek me dat ook wel aan. En ik vind het ook erg dat andere mensen dat lezen. Ik ben daarmee bezig. Zo, allee, zoiets doet je toch niet, hè? Ja.
En dus je bent bezig dat andere mensen dat lezen, dat ze dan ook die mening gaan delen? Of,
maar,
zie je het dan als slechte promotie meer?
Nee, ik denk dat ik voldoende bekend ben in Vlaanderen als een zeer innemend persoon.
Ja. Hè?
Ik heb geen vijanden, niet dat ik weet toch. En als ik dat dan lees, dan denk ik bij mezelf, allee, wie houdt zich daarin mee bezig? Hè, ik zeg altijd, het zijn mensen die veel tijd hebben om zoiets te doen. Als je zo ook soms in kranten bij uw mening berichten leest over artikels die verschenen zijn, dan denk ik ook van, ja, die hebben er echt wel tijd voor. Hè? Mm. Ik heb er geen tijd voor om dat te doen allemaal.
Maar hoe komt dat jij dat jezelf zo hard aantrekt? Want jij zit toch al keilang in het vak. Lees het dan niet?
Ja, dat zegt men vaak ook. Mijn Cindy zegt dat, maar lees dat gewoon niet, uh-huh, die artikels, die commentaren. Maar toch zoek ik daarnaar.
Ja?
Ja, of als er daar tussen al die goeie, zo één slechte commentaar bij staat, dat kwetst mij. Dat kwetst mij, ja.
Ja, ja. Maar Willy toch?
Ja.
Ja, ik vind dat jammer om te horen, omdat ik zou denken van, jij moet toch nu al gehard zijn en al genoeg dingen hebben meegemaakt. Maar blijkbaar is,
ja, toch
kritiek
wel
bij een artiest toch echt wel iets dat heel,
ja,
gevoelig ligt.
Ja, dat doet me wel iets, inderdaad. Ja, ja, ja.
Oké. Okay. Ja. Dus hopen dat ze het dan nu niet meer gaan schrijven?
Ik hoop het.
Wat denk je?
Maar dat zal altijd blijven bestaan. Hè. En sommige dingen worden automatisch geblokkeerd. Hè.
Ah ja.
Dus die verdwijnen toch in het universum. Hè.
Ja, en de rest, ja, moet jij gewoon vergeten,
ja,
Willy.
Ja, absoluut.
Gebod 9. Wees steeds kuis in uw gemoed.
Ben jij jaloers?
Soms vroeger in de liefde.
Ah ja.
Was ik een beetje jaloers, hè? Maar gezond jaloers. Gezond jaloersheid, want als dat overdreven is, loopt dat meestal slecht af in een relatie. Hè? Maar gezonde jaloezie, dat moet kunnen.
Oké. En professioneel?
Nee, helemaal niet. Nee, voor mij mag de zon schijnen voor iedereen. Iedereen mag goed boeren, mag goed werken, mag zijn centjes verdienen. Maar
is dat omdat het ook goed gaat met jou? Ik kan me voorstellen dat als jij in moeilijkere omstandigheden hebt, stel jij scoort geen hits meer, je hebt geen optredens meer, mm-hmm. zou jij het dan nog kunnen verdragen dat jouw collega's wel succes hebben?
Goh, ik heb 16 jaar lang Tien om te zien gepresenteerd en ik hoor dan nog vaak van mijn collega's van je hebt ons altijd zeer goed aangekondigd. Want het succes van een artiest ligt ook voor een groot deel in de goede presentatie van die artiest.
Ah,
dat is heel belangrijk. Als je die op een zeer goede manier presenteert, dat is al een deel van het succes. Hè? En ik kan er ook mee leven, als ik zelf in die top 10 stond, hè, op nummer 2, of Clouseau stond op nummer 1, of Helmut Lotti, of Bart Kael, of noem maar op, heb ik dat met altijd even veel enthousiasme aangekondigd. Dus,
en dat was dan geen... Het was niet voor de schijn, dat meen je dan?
Dat meen ik uit de grond van mijn hart, absoluut, ja. Ik was sowieso al blij dat ik aan het roer stond van dat programma.
Ja, tuurlijk.
Sowieso. En ik gun het succes aan iedereen. Ik heb ooit eens meegemaakt. Ik stond nummer 1 in Spanje met Seven Años, Seven Rosas.
Ja?
Siete Rosas, Siete Besos in het Spaans. En ik was toen 19 jaar oud. Ik zat met mijn ontdekker Roland Verloven in een restaurant in Madrid voor een tv-opname. En ik kreeg telefoon uit Parijs. Ik zat in een Franse platenfirma, Disque Vogue. En ze vroegen in Parijs om het nummer in het Frans te zingen.
Mm-hmm.
Une fleur, rien qu'une rose, in het Frans.
Mm-hmm.
Maar ik zat toen in Spanje, in Vlaanderen, heel veel optredens en ik kon dat niet combineren, dat Frans avontuur, met mijn activiteiten in Vlaanderen en in Spanje. En toen hebben wij die avond aan tafel beslist, Roland en ik, van kijk, laat dat nummer door iemand anders coveren in Frankrijk.
Ja.
We hebben daar momenteel geen tijd voor. Wat gebeurt er? Dat wordt opgenomen in het Frans door de Crazy Horse. Dat was een band, een 4 muzikanten.
Mm-hmm.
En die verkopen dan 1.400.000 platen. Dan heb ik toch even moeten zeggen, oh, ik had dat toch liever zelf gedaan. Hè?
Ja, ja.
Dat was een kleine vorm van jaloersheid, zeg maar. Maar ja, dat zijn dingen die je overkomen. Ik was al zo blij in die tijd, wat ik toen meemaakte.
Ja.
Ik zat in mijn tweede jaar regentaat.
En ik heb nooit meer van de Crazy Horse gehoord, hoor.
Nee.
Die hun carrière heeft geen 50 jaar geduurd,
voilà,
denk ik.
Kijk. En ik zat toen in mijn tweede jaar regentaat. Ik ging nog naar school en het overviel mij allemaal. En ik was zo blij. Ik heb dikwijls 's morgens, als ik opstond, in mijn wang geknepen van, droom ik? Of droom ik niet?
Ja.
Het was dus wel de realiteit.
Is er een grote collegialiteit tussen de Vlaamse zangers en zangeressen? Zijn jullie vrienden? Gunnen jullie elkaar succes?
Ik dacht van wel, maar dit beroep is eigenlijk, ik noem het altijd een beetje een egoïstisch beroep. Hè. Je wilt toch zelf altijd op die nummer 1 staan en je wilt dat het goed gaat met je carrière. En ik herinner mij, in de tijd, Louis Neef, zaliger nog, eind van de jaren 70 was het ook een beetje bergaf aan het gaan in de showbiz. En Louis Neefs die zei van, we moeten een keer samenkomen. Alle Vlaamse artiesten, solidair, we vormen een soort syndicaat.
Ja.
Om te zeggen, hey jongens, je moet ons steunen, radio en televisie.
Ja.
En hij had een vergadering gepland, in Mechelen was dat. En ik ben daar naartoe gegaan. Hij had zeker 30, 40 mensen uitgenodigd, artiesten. En er waren 3, 4 artiesten aanwezig, waaronder ik. En toen heeft Louis ook gezegd van, sorry, een syndicaat van Belgische artiesten, dat kan niet. Ieder doet het voor zich.
Ja, ja, dan blijkt dat het toch niet allemaal
zo'n
dikke vrienden zijn.
Nee.
Jij stond nog niet zo lang geleden op Pukkelpop, hè?
Ja.
Daar ging het dak eraf.
Absoluut.
Letterlijk.
Ja. Ik werd ervoor gevraagd en ik dacht dat het een grap was. Dat kan toch niet dat ik op Pukkelpop ga staan. Dan werd er een vergadering gepland met Daan, Mauro en ik in Antwerpen op een terrasje. En ik kwam daartoe en ik had meteen zo het gevoel van dat er echt respect was voor mij. Hè,
want, ze namen jou serieus.
Want Mauro zei ook zo van, kijk, het is nu 2 jaar geleden ondertussen, stond ik toch al 48 jaar op de planken in Vlaanderen. En die zei ook van, ja, zoiets iets krijg je niet cadeau. Je moet er toch wel iets voor kunnen, of tenminste talent hebben, om het zo lang te kunnen volhouden. En toen is er daar besproken van, wat gaan we zingen op Pukkelpop, wat gaan we doen? En toen heeft Daan en Mauro ook zelf gezegd, je moet je eigen nummers zingen. Sowieso, want ik dacht, ik ga covers zingen, hè? Engelstalige covers. En dan zei Mauro, nee. Die zei van, Zeven Rozen moet erbij, die leven in een kooi en die laten zon je hart moet er zeker bij. En wat bleek, het was geweldig, een fantastisch succes. Hè?
Willy, het zit erop, het heilighuis van Hansen.
Oh, dat vind ik jammer.
Ja? Ja. Jij bent blij dat je nog eens weg was van thuis. Hè?
Absoluut. Ik heb de baan op weer, de autostrade op, de E19.
Helemaal naar Antwerpen.
Ja.
Je bent ontzettend openhartig geweest.
Dank je wel.
Ja. Nee, jij bedankt.
Ik ben ik vertel ook graag mijn leven, dus ik heb daar geen probleem mee. Ik heb ook niks te verbergen. Er gaan geen lijken uit de kast vallen.
Nee.
Dus ik vond het een leuke babbel met jou.